Dag lieve luisteraar, Kunst is Lang is in een diepe winterslaap verzonken. Daarom hoor je de komende weken herhalingen van afleveringen uit ons archief. We zijn dit keer gaan kijken naar kunstenaars die in hun praktijk contact proberen te maken met het niet-menselijke. En dan kun je natuurlijk niet om Theo Jansen heen. Ik bezocht hem in de zomer van 2022 in zijn zeecontainer op een strand ergens in de buurt van Den Haag. Met niet veel meer dan PVC-buizen, tie-wraps en wat touw brengt hij enorme strandbeesten tot leven. Hij verdiept zich in hun lichaamsbouw en motoriek en helpt ze met oeverloos geduld in beweging, tot ze het even zelf kunnen. Hulpmiddelen als motoren of sensoren wil Theo niet gebruiken, het is de wind die zijn strandbeesten voortstuwt. Die aanpak heeft een zekere bescheidenheid. De kunstenaar die dient tot hij niet meer nodig is en dan een stapje terug doet, waarna het strandbeest zijn eigen weg mag vinden.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Ergens aan de Nederlandse kust zit ik met Theo Jansen in zijn open zeecontainer met allemaal gereedschappen om ons heen. De deuren staan open, we kijken uit op het strand en op strandbeesten. Hij is de uitvinder en verzorgend vader van zijn strandbeesten. Skeletten van gele PVC-buizen met tie-wraps aan elkaar verbonden. Met behulp van zeilen vangen ze wind en komt het skelet al piepend en ratelend in beweging. Soms parmantig, soms gejaagd als een krabbetje, bewegen de strandbeesten zich voort langs de kust. Ieder jaar begint Theo in de herfst te bouwen aan een strandbeest dat vervolgens in de lente de grote trek naar het strand maakt. En na een zomerlang experimenteren is het beest afgedaan en worden de geleerde lessen meegenomen naar de bouw van een nieuw strandbeest. Net zolang totdat de beesten ooit zelfstandig, zonder Theo's hulp, langs de kust kunnen paraderen. De strandbeesten hebben al een hele evolutie doorgemaakt die in verschillende stadia tot en met 3 juli te zien is in Kunstmuseum Den Haag. Theo, fijn dat je me ontvangt.
Ja, graag gedaan.
In je kleine werkplaats.
Ja. Nou ja, een grote werkplaats. Ik bedoel, het hele strand is mijn... Dat is eigenlijk de werkplaats. En dit is meer opslag.
Zo is het. Ja. Het mooiste atelier van Nederland, denk ik.
Ik denk het wel. Ja, ik voel me ontzettend met privileges behandeld, ja, door de omstandigheden.
Ja.
De wereld.
Ook nog eens geluk, want het waait niet zo hard. Dus we hebben een fantastische dag hier aan de kust.
Ja.
Het begon allemaal in 1990, hè? Met het idee om zelfstandig opererende machinetjes te hebben...
Ja.
Die de duinen ophogen tegen de stijgende zeespiegel.
Ja.
Is dat nog steeds het doel?
Nou, dat is gedurende dat proces dat ik dat probeerde... was ik zo geïntrigeerd geraakt door het verschijnsel evolutie... dat ik... zeg maar, ben vergeten om het land te redden, zeg maar, van de zeespiegelstijging.
Het was een grappig ideetje zo eventjes, hè, in een column.
Ja, het was eigenlijk dat waren al die columns die ik schreef voor de Volkskrant. Dat waren een soort van, inderdaad, wat je zegt, grappige ideetjes. Het waren een soort fantasietjes. En heeft natuurlijk, elke fantasie heeft een soort van realiteitswaarde. Het had wel wortels naar de werkelijkheid. Dat kan, zou dus in principe zou dat kunnen. En ik was het helemaal vergeten. En vreemd genoeg kwam het een jaar of 2 geleden kwam het terug. Want toen merkte ik namelijk, dat had ik al eerder gemerkt, dat als je een strandbeest op het zand neerzet, dan kom je 14 dagen later terug en dan is hij helemaal begraven onder het zand. En er is een soort hoopje ontstaan. Alleen zit het beest dan helemaal begraven. En nu heb ik wel een soort van methode bedacht... dat hij zichzelf telkens een beetje optilt... en het zand van zijn pootjes afschudt. En dan komt hij als het ware op een heuveltje staan. En dan heb je als het ware een duin. Dan hoef je alleen nog maar eigenlijk zaadjes erin te gooien... om het een beetje vast te houden, dat zand. Dus het is eigenlijk via een achterdeur is het weer teruggekomen... en het zou moeten werken. Maar... alsnog, het kost me al heel veel moeite om die beesten überhaupt te laten overleven. Dus dat komt nog wel eens een keertje.
Juist. Want dat is het doel, hè? Zonder jouw tussenkomst moeten ze kunnen overleven hier aan de kust.
Ja, dat is, ik wil eigenlijk zeg maar een nieuwe diersoort achterlaten op de wereld. Als ik de planeet ga verlaten.
Ja, dan speel je eigenlijk voor God natuurlijk. Dan zeg je, er is iets nog niet, namelijk een PVC-wezen en dat ga ik hier neerzetten.
Nou, ik moet je zeggen, in het begin dacht ik inderdaad dat ik inderdaad een soort god was. Dat ik zeg maar geniale ideeën had die ik alleen maar hoefde te realiseren en dan was het klaar. Zeg maar. Ik had ook echt gedacht dat ik in een jaar er klaar mee zou zijn, dat het alles wel zou werken. Dus ja, het is een beetje naïef misschien, maar gedurende die jaren daarna merkte ik dat ik, zeg maar, niet echt God was, dat ik er toch een iets bescheidene plek in moest gaan nemen, omdat wat bleek namelijk, die geniale idee van mij, die bleek in de praktijk helemaal niet te werken. En zo gaat het eigenlijk nog. Ik kan 's morgens, zeg maar, opstaan met een fantastisch idee.
Bijvoorbeeld?
Dat ik dus is een beetje technisch misschien, maar ja, soms dan of ja, sta ik ineens met een mond vol tanden. Wel, wat voor ideeën, ja. Dat ik bijvoorbeeld een iets verander aan iets, waardoor het beter zou moeten gaan werken, ja. En dan kom ik op het strand en dat is het grote voordeel van die buisjes. Je kunt dus een constructie bouwen in een paar uur.
Ja.
En dan kom je er al gauw achter datgene ideale idee van de ochtend, dat het iets minder geniaal was dan een paar uur daarvoor.
Omdat de buisjes zich anders gedragen?
Nou, die buisjes die protesteren altijd. Die willen altijd iets anders, lijkt het wel. En de volgende dag sta ik weer op met een idee. En dat is dan gebaseerd met de ervaringen van die buisjes van de dag ervoor. En zo ontstaat er eigenlijk een heel kronkelig pad, waarbij niet ik eigenlijk het bepaal wat er gebeurt, maar de buisjes en de omstandigheden op het strand. En dat pad is ook heel moeilijk voorspelbaar. Ik kan pas na een paar dagen, dan blijkt in één keer alles heel anders te zijn dan ik gedacht had. En ik kwam tot de conclusie dat wat ik eigenlijk aan het doen ben, is mijn idee kun je zien als een soort van mutaties. En het is een echt evolutieproces geworden. Zeg maar, de meeste mutaties werken niet. En soms gebeurt er iets toevallig onder je handen, terwijl je met die buisje aan het spelen bent. Mm-hmm. En dan is dat een soort aanwijzing, zo zie ik het een beetje, van de buisjes om daarop verder te gaan.
Ja.
En zo werkt het natuurlijk eigenlijk ook in de echte evolutie.
Ja. Ben jij ooit gelovig geweest? Of ben je gelovig?
Ja, ik ben katholiek opgevoed. En ik ben er ook nooit helemaal van afgekomen, laat ik het zo zeggen.
Oh ja.
Maar dus ik geloof niet in een god, maar ik heb nog steeds wel een ervaring van dat het leven één groot wonder is. Het is eigenlijk al een wonder genoeg zonder god.
Ja. Maar zou je niet denken dat er een knutselende god is zoals jij hier nu rondloopt? En dat wij als mensen op aarde de buisjes zijn die steeds een andere wil hebben?
Nee, dat geloof ik niet.
Zie je het zo niet?
Nee, het zijn echt toeval, tenzij je toeval als God wil zien. Hmm. Maar ik denk niet dat er zoiets als een man op een wolk zit die ons handelen nog steeds beïnvloedt. Nee.
Nee,
dat. Maar ja, er blijft altijd iets mythisch natuurlijk hangen. Want ik bedoel, het feit dat jij in jouw lichaam terecht bent gekomen en ik in het mijne, dat is een feit waar de evolutietheorie totaal geen oplossing voor heeft. En dat probeer ik wel te rationaliseren. Dus ik probeer eigenlijk aan een soort van theorie te werken waarbij dat min of meer verklaard zou kunnen worden.
Ja.
Maar daar ben ik nog niet zo ver mee. Ik hoop wel de mensheid daarmee te verrassen voordat ik sterf. En dat is natuurlijk eigenlijk het grote wonder, dat ik in dit apenlichaam terecht ben gekomen en dat ik deze wereld ervaar.
Dus tussen het tie-wraps knopen door, hier op het strand, probeer je ook nog een theorie te ontwikkelen over hoe onze zielen in ons lichaam zijn gekomen?
Ja.
Wat niemand weet eigenlijk, want iedereen kent jou als de kunstenaar die lekker bezig is op het strand.
Nou, ik heb er dikke boeken over geschreven. Alleen in die boeken zitten ook vaak plaatjes. En ik heb gemerkt, zeg maar, dat mensen zitten alleen maar naar die plaatjes te kijken. Die lezen niet mijn theorieën.
Ja. Dat moet nog gecorrigeerd worden dus.
Ja, ik moet maar eens een keertje een boek uitgeven zonder plaatjes. Er zitten natuurlijk veel foto's van strandbeesten in. Daar word je toch door afgeleid. Dus ik zie mensen dat boek doorkijken en dan leggen ze het neer.
Ja. De theoreticus Theo Jansen, die moet nog iets meer spotlight
krijgen. Ja, die wordt overwoekerd door die plaatjes, ja.
Ja. elk seizoen, elk lenteseizoen, zomerseizoen probeer je iets uit. Je experimenteert.
Ja.
Waar ben je nu mee bezig?
Ja, met een heleboel experimenten eigenlijk. Toen je net aankwam, toen was ik bezig met een soort van pompstation, zo noem ik dat. Dat is namelijk een vleugel die wappert in de wind, dus die golft in de wind. En er zitten dan pompjes aan verbonden en die pompen dan lucht in petflessen tot hoge druk. En dat is reservewind als het ware, die ze kunnen gebruiken voor als het niet meer waait.
Hmm.
Maar dat is ook energie die ze voor allerlei dingen kunnen gebruiken. Voor het schakelen van een soort van zenuwcellen, waarmee ze een soort logische beslissingen kunnen nemen. Een soort van aandrijving van de hersenen van het beest. En dat kun je vergelijken eigenlijk met elektronica, maar dan met alles met lucht en met buisjes. En dat werkt in principe allemaal, maar het is nog niet echt operationeel. Dus ik ben bezig dus met dat pompstation om ten eerste de vleugels, zeg maar, de stormen te laten doorstaan. En dan dat pompen zonder lekken te laten plaatsvinden.
Ja.
En dan uiteindelijk, zeg maar, kan zo'n principe gaat steeds eigenlijk beter overleven. En uiteindelijk hoop ik dat ik dat al die principes die ik ontdekt heb, of dat samenkomt in één soort beest wat het gewoon alleen moet kunnen.
Ja. Je zegt net elektronica tussen neus en lippen door.
Ja.
Ik vraag me af, als jij zo'n zelfstandig beest wil uiteindelijk, waarom maak je geen gebruik van zonnecellen, sensoren, elektronica? Waarom blijft het bij PVC en tie-wraps?
Ja, dat heeft te maken met de beperking van materiaal dat ik mezelf heb opgelegd. En kijk, de natuur is ook alleen maar gemaakt van één materiaal. Je zou zeggen, de schepper die heeft zich ontzettend beperkt in de keuze van zijn materiaal. Hij heeft alleen maar eiwit gebruikt om ons te maken.
Hmm.
Als de schepper er is. Hè. Dus laten we dat even buiten beschouwing laten. En maar kennelijk is het zo dat als je maar elke keer probeert, en dat doet de evolutie, dus miljoenen jaren zijn er al bezig dat er telkens iets nieuws wordt geprobeerd. En dat is namelijk de eigenschap van eiwit, dat ze zichzelf de hele tijd vernieuwt. Elke eiwitmolecuul schept weer een nieuw, het plant zich als het ware voort.
Mm.
En dat, dan kennelijk kom je ergens, ik bedoel de manier waarop wij hier zitten. Dus je kunt wel toch wel spreken van een soort van succes dat wij dit allemaal ervaren. En ik heb mezelf beperkt tot dat buis. En dat was misschien oorspronkelijk uit een soort van luiheid dat ik naar de winkel niet wilde gaan om al die spullen te kopen. Het is een combinatie van luiheid en dat ik alles, neiging tot alles zelf willen doen.
Hmm.
En maar door die beperking zou je zeggen dat, nou, dan beperk je ook in het aantal mogelijkheden wat je hebt. Maar ik ervaar het juist andersom, dat het die beperking die forceert eigenlijk mij om niet mijn hersenen te volgen, mijn plannen te volgen. En dat, kijk, als je gewoon een ingenieur de opdracht geeft van maak iets op het strand wat moet overleven, nou, dan is die waarschijnlijk binnen een paar maanden klaar. Hij trekt namelijk alle laden open die hij voor zich heeft en hij trekt alles eruit. En dat, dan krijg je ook iets wat, van, als je dat dan aan vijf ingenieurs zou, die opdracht zou geven, ze krijgt allemaal wat hetzelfde eruit gaat zien. Dus iets, dat is eigenlijk het God-idee. Mannen hebben een plan in hun hoofd, of vrouwen, en die, dat gaan ze realiseren. Dus het intelligent design noem je dat dan. En ik merk dat die worsteling met die buisjes, dat eigenlijk forceert om het niet intelligent design te laten zijn. En dat ik niet mijn hersenen kan volgen, maar dat ik de buisjes moet gehoorzamen. En dan blijkt eigenlijk dat je op plekken komt waar nog niemand geweest is. En dat het oerwoud waar je als het ware met een soort van kapmes doorheen probeert te komen, en dat daar is nog nooit iemand. Terwijl je zou kunnen zeggen, die ingenieurs die zijn heel snel klaar en die gaan als het ware over de snelweg. En ik ben als het ware afgedaald van het taluut en ik begeef mij in de bosjes met mijn kapmes. En dan probeer ik me daar met moeite. En dat ik moet zeg maar, de weg gehoorzamen die voor mij ligt. En dat en dan wilde niet zeggen dat ingenieurs geen goed werk doen. Ik bedoel, maar ze zijn natuurlijk verplicht aan de wereld zeg maar, om bruggen te bouwen die niet instorten.
Ja.
En die kunt niet 100 bruggen bouwen en 99 laten instorten. Dat ik als kunstenaar natuurlijk wel kan.
Daaruit concludeer ik dat einddoel niet het allerbelangrijkste is. Dat de reis ernaartoe minstens zo interessant is.
Ja, nou ja, dat kan je wel zeggen. Dat ik die reis als een echte reis zie. En dat ik dat elk moment van de reis ook daar enorm van geniet. Zeg maar, van er onder de indruk eigenlijk ben van wat er onder mijn handen gebeurt. Ja.
Ja. Want je zou kunnen zeggen, als je je tot één materiaal beperkt, dan snap ik dat je de vergelijking met eiwit maakt. Maar eiwit reproduceert inderdaad. PVC doet dat vooralsnog niet.
Nee.
Dus het is de worsteling met het materiaal en waar dat je brengt.
Ja.
Wat het echte werk is eigenlijk, wat het interessant is.
Ja. Ja.
Of gaat het ook nog over de schoonheid of zo dicht mogelijk bij de natuur komen, bij de bewegingen van de natuur of de logica van de natuur?
Nou, dat is het rare eigenlijk. Zeg maar, ik had het net over dat kronkelige pad. Zeg maar, als ik eenmaal zeg maar, bij het eind van dat pad begin te komen, dan ben ik zelf onder de indruk hoe mooi ze eigenlijk zijn geworden, die beesten. En dat heeft niet te maken dat ik daar iets moois van wilde maken. Nee, ik heb alleen maar die buisjes gehoorzaamd. En dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat als je naar een echt beest kijkt, zeg maar, ik zie toevallig nu net een hond rennen over het strand. Hoe dat beest rent, zeg maar, daar lees je als het ware de miljoenen jaren van trial and error, lees je daaraan af. En dat is fascinerend, zeg maar, hoe dat. Kennelijk zijn wij door gevoelig voor die schoonheid die de evolutie opgeleverd heeft. En ik denk dat die schoonheid die de strandbeesten hebben, dat niet te danken is aan mij. Mensen prijzen mij overigens voor de schoonheid van die beesten, terwijl ik niet het gevoel heb dat ik daarvoor verantwoordelijk ben. Maar het is als het ware ontstaan uit een natuurlijke proces. En dat is dus niet een geforceerde schoonheid, maar een ontstaande schoonheid.
Die
en die vergelijk je kunt met eigenlijk met hoe een paard rent. Ja.
Ja. Die dus vooral functioneel moet zijn. Dat is de leidraad.
Ja, ja. Dus dat het moet. Dat probeer ik natuurlijk wel. Ja, ik probeer wel dingen te laten functioneren. Ja.
Ja. Er is veel te doen de laatste jaren over biomimicry. Dus het volgen van de natuur, het bestuderen van de natuur.
Ja.
Om tot oplossingen te komen. Te kijken hoe heeft die natuur dat ontwikkeld in zoveel miljoenen jaren.
Ja.
Bestudeer jij nauwkeurig die natuur?
Nou, niet in die zin dat ik ga zitten lezen over beestjes, hoe ze moeten bewegen. Nee, dat doe ik niet. Ik ervaar meer de natuur eigenlijk. Ik loop hier elke avond door die duinen te wandelen en in mijn eentje. En het rare is, 's avonds is hier nooit iemand. En daar heb ik wel een stevig contact met de natuur. En ik wil ook niet zeg maar beesten maken die al bestaan. Dus ik probeer echt een nieuwe natuur te scheppen. Dus mensen zeggen, ja, het zijn dinosaurussen. Ja, die associatie mogen ze natuurlijk oproepen. Maar ik probeer niet een dinosaurus te maken. Het is echt een nieuw dier wat eigenlijk gevormd wordt door de omstandigheden hier op het strand. En dus het is een nieuwe natuur die ontstaat in de bestaande natuur. Ja.
Ja. Wat mij interesseerde is dat jij in eerder werk bijvoorbeeld al eens een automatische schildermachine hebt uitgevonden.
Ja.
Vond ik ook een interessant werk. Die vertaalt objecten die voor hem staan naar een soort lijnenspel op de muur. Heb je eigenlijk een soort printer uitgevonden, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want hij vertaalt het al in allemaal lijntjes. Maar dan wel analoog en nadat de andere printer er al was.
Nou, die printers waren er toen nog niet, toen ik dat ding ontwikkelde.
Dit was wanneer?
Dit was in 1984, 83, zo'n beetje, ja.
Dus eigenlijk ben je gewoon een uitvinder.
Ook, ja. Ik had ook gedacht dat ik net patent aan te vragen op die machine, dat ik ontzettend rijk zou worden.
Ja.
En dat, maar toen bleek er al een patent op te zijn in Japan van dit principe, zeg maar, van het omzetten van licht in verf.
Ja.
En dus ja, en toen ontdekte ik dat je met een buisje op de verfspuit die gevoelig is voor licht, daar ging het eigenlijk om. Het is een lichtgevoelige verfspuit die langs de muur beweegt en die kijk, die normale schildermachines die nu overal te staan eigenlijk, waar die grote dingen mee worden geprint,
mm-hmm.
die werken zeg maar via een computer, zeg maar, die het seintje geeft aan de spuit wat te doen. En hier werd het seintje aan het spuit gegeven door een lichtcel die op de verfspuit zelf zat. En die zat aan het eind van een buisje. En die keek als het ware door het buisje. En als hij daar een lichtpunt zag, bijvoorbeeld de witte muur, dan ging de spuit dicht. En als er iets donkers langskwam, dan begon hij te spuiten. Dus op die manier maakte hij als het ware een evenwijdige projectie op de muur. En dat, ja, dat is eigenlijk allemaal nergens goed voor. Want ik bedoel, waar zou je dat voor gebruiken? Dus toen werd het eigenlijk toch weer kunst. Dus het,
is kunst dan een soort overblijfsel van iets wat nuttig had moeten zijn, maar het net niet is?
Ja, misschien komt het wel daarop neer dat het het werkt niet. Oh, dan noemen we het maar kunst. Nee, dat evenwicht, zeg maar, tussen kunst en engineering, als je het zo wil noemen, dat is eigenlijk iets wat oorspronkelijk hetzelfde is. Kijk, ik had het net over die ingenieurs die niet meer mochten spelen omdat ze in de instituten gingen werken, die dingen van hun eisen. Maar vroeger waren ingenieurs natuurlijk ook een soort van kunstenaars. En gelukkig komt dat weer een beetje terug, omdat tegenwoordig kunnen ingenieurs computermodellen bouwen waar inderdaad heel veel bruggen kunnen instorten voordat je ze echt gaat bouwen.
Ja.
Dus dan kunnen ze ook weer een beetje spelen, als het ware. Want dat is het verschil misschien wel tussen kunstenaars en ingenieurs, dat kunstenaars mogen spelen en ingenieurs niet. Maar als je die twee artiesten zo ziet.
Is dat de reden dat jij nooit dat pad hebt gekozen van ingenieur?
Nou, dat was meer omdat ik wilde graag schilderen. Dus toen ik natuurkunde studeerde in Delft, toen was ik al heel veel aan het schilderen. En op een gegeven moment heb ik besloten, ja, ik wil eigenlijk alleen nog maar schilderen. En toen heb ik die studie afgebroken, ja. Na 7 jaar.
Maar vanwege het vrije karakter of vanwege puur de liefde voor schilderen?
Ik denk voor de liefde voor het schilderen, ja.
Ja.
Maar dat had natuurlijk wel, bracht met zich mee dat je heel erg vrij werd.
Ja. En wanneer is dat naar de achtergrond verdwenen in ruil voor de strandbeesten?
Ja, dat is gekomen door de vliegende schotel die ik ooit over Delft heb gelanceerd. Ik had een vliegende schotel gemaakt van 4 meter doorsnede. En die heb ik op een gegeven moment gelanceerd boven Delft. En dat was een zwarte schijf, was dat. En die... Het was een beetje op een heilige dag. En door dat zwarte object, je krijgt zoveel tegenlicht van bovenaf dat je niet ziet wat voor diepte erin zit. Dus mensen zagen alleen maar een schijf langs de lucht gaan. En je kunt niet inschatten hoe hoog dat vliegt. En als je denkt dat het heel hoog vliegt, dan is het heel groot en is het ook, gaat hij ook heel hard.
Ja.
En... Klaarblijkelijk was het zo dat de politie dacht dat het heel erg hoog ging. En dat heeft uiteindelijk een heel leuk filmpje voor de VPRO opgeleverd, waarbij mensen geïnterviewd werden in de straat. En dat heb ik landelijke aandacht gekregen. Ik ben toen een maand of 3 beroemd geweest even in Nederland, in 1980.
Ja.
En daarna kon ik niet meer schilderen. Ik kon me niet meer concentreren op die schilderskwast. Ik had toch geproefd van de aandacht, denk ik, en dat de actieradius van mijn werk plotseling in één keer enorm verruimd was.
Mm.
En toen begon ik met die schildermachine, die uiteindelijk zelf ging schilderen, als het ware. En,
ja.
En toen kwam ook de liefde voor, zeg maar, dingen maken kwam weer terug, ja.
Dus die roem, die doet iets?
Ja, ja.
Hoe zou je dat omschrijven? Want nu ben je ook beroemd in Nederland.
Ja, en het... Nou, het is denk ik stimulerend of zo, dat je... ik denk dat doordat je het gevoel hebt dat je een taak hebt in deze wereld om de wereld te beïnvloeden, dat is eigenlijk beroemd. Of is dat beroemd? Nou, nee, eigenlijk ben ik niet beroemd. Nee, mijn werk is beroemd.
Mm.
En ik, heel veel mensen kennen die strandbeesten, maar ze kennen mij niet. Dus het...
Nou, dat geloof ik niet. Ik denk dat jij daaraan verbonden bent als maker heel erg.
Nou, ik denk dat zeg maar, wel mee... Kijk, mijn werk is via YouTube de wereld overgegaan. En als je het hebt met mensen over, van, over deze strandbeesten, dan kennen die mensen die dat werk wel. Maar of zelfs als ik het heb met mensen over... wat voor werk ik doe. En, oh, die strandbeesten, ja, die kennen ze wel. Maar ze kennen mij niet.
Het, ah, zo, je kunt nog
dus
omheen.
Nou, het is een soort luxe, een soort roem. Zeg maar, ik kan rustig nog zeg maar, boodschappen doen... zonder dat iedereen me de hele tijd aanloopt te gapen. Dus het...
Ja.
En dat... ja, dat echte mensen die beroemd zijn. Mick Jagger bijvoorbeeld. Even een ander uiterste te noemen. Die kan niks doen. Dus het is een soort luxe soort beroemdheid, ja.
Ja.
Maar afgezien zeg maar, van de roem, het is natuurlijk enorm stimulerend zeg maar, als je merkt dat mensen geïnspireerd raken door je werk. En dat is natuurlijk de belangrijkste factor dat je denkt, nou, ik richt iets uit in deze wereld. En dat ja, is natuurlijk ook de taak van de kunstenaar om iets uit te richten in deze wereld.
Wanneer is die missie geslaagd? Want je hebt het doel, ze moeten zelfstandig kunnen bewegen en voortleven als ik er niet meer ben.
Ja.
Maar is er nog een ander doel? Iets wat misschien waarvan je zeker weet dat je het gaat halen? Want dat is misschien nog maar de vraag of dit gaat lukken.
Ja, nou, een ander doel is eigenlijk wat ik net zei. Dat je iets doet in de wereld.
Ja.
En dat heb ik dus eigenlijk al bereikt voor een groot deel. En er zijn... Heel veel, als je de commentaren leest op YouTube, dan denk ik, nou ja, ik doe het allemaal niet voor niks, zeg maar. En dat is, ja, de maatschappelijke taak van de kunstenaar.
Wat zijn de leukste commentaren? Waarvan denk je, ja, dat is waar ik het voor doe?
Ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Dus... Dan moeten mensen maar die commentaren lezen, zeg maar.
Ja. Maar hoezo? Kun je het niet herinneren of durf je het niet uit te spreken?
Nee, ik durf het niet te zeggen. Nee, ik vind het is soms te vleiend.
Een geniale man? Leonardo da Vinci?
Ja, dat soort dingen.
Dat soort dingen. Moest ik overigens nog wel even aan denken bij het voorbereiden van dit gesprek. Ben je niet gewoon een paar eeuwen te laat geboren?
Nee, juist niet. Kijk, want toen Leonardo da Vinci leefde, toen waren er geen PVC-buisjes.
Ja, dat was een eeuw geleden ongeveer. Volgens mij 1838, ik heb het even nagezocht, de eerste uitvinding van PVC. 1838.
Echt waar?
Ja. Oh, en Da Vinci zat daarvoor. Ja. Maar goed, een eeuw eerder misschien?
Nou ja, nou, die 19e eeuw trekt me wel aan, zeg maar. Ik bedoel, qua ontwikkeling, dat, zeg maar, dat Darwin toen zijn beroemde boek schreef. Dat je die tijd, dat vind ik... Wel altijd een hele bijzondere tijd, ja.
Ja.
Afgezien van de armoede natuurlijk, die in die tijd er ook was. Maar, ja, die nog steeds is, maar in die tijd toch wel iets heftiger dan nu. Ja.
Wat was er gebeurd als jij het patent op de printer had uitgevonden, had gekregen... en je schathemeltje rijk zou zijn geworden? Zat je dan nu in deze zeecontainer hier thuis
te knopen? Ja, dat moet ik zeggen. Het is eigenlijk maar goed dat het niet gebeurd is. Dat is in ieder geval... Ja, zodra je zeg maar in zo'n soort positie bent, word je misschien ook heel lui of zo. Ik denk dat zeg maar, die treitering van de werkelijkheid, die heb je ook nodig. Of die irritatie. Of dat, om zeg maar een warm, het leven als een warm bad. Dat is, ja, op een gegeven moment wordt het toch te warm of zo.
Want een treitering, zo zie je het wel een beetje. Worsteling.
Ja, worsteling. Ja,
ploegen.
Kijk, alleen maar als dingen alleen maar gaan of zoals je wil of zo. Dat, eigenlijk, als ik terugkijk, toen ik 17 was, toen wilde ik piloot worden. Nou, dat kon niet doorgaan. Mijn ogen waren niet goed genoeg. En ik had al vlieglessen genomen en ik vond het geweldig piloot zijn. Maar stel nou dat mijn ogen goed waren geweest, dan had ik gewoon nu mijn hele leven in een vliegtuig gezeten. Mm. En dat schijnt wel leuk te zijn, piloot in het begin. Maar op een gegeven moment wordt het toch ontzettend boring. Het ook weer landen opstijgen enzovoort. Dus mijn pad is eigenlijk niet bepaald door mijzelf. Het is eigenlijk net zoals in die evolutie, eigenlijk in mijn hele werk. Het wordt bepaald door de omstandigheden. En elke wending die mijn leven nam, vanaf zeg maar dat ik ging studeren en uiteindelijk schilder werd, en dat werd niet door mij bepaald, lijkt het wel, maar gewoon door de omstandigheden. En ja, ik weet niet of het toeval is, maar ik kan me die wendingen die zijn eigenlijk altijd heel goed uitgepakt. En dat kan te maken met dat je zeg maar goed kijkt dat je de goede beslissing neemt. Uiteindelijk zeg maar, kijk, wat bij elk kruispunt zijn er meerdere mogelijkheden. En dat je dan toch zeg maar de intuïtie hebt om de goede pad te kiezen. Maar ik kan me dus geen betere carrière voorstellen dan die ik doorlopen heb.
Hmm. Er is een hele mooie Uur van de Wolf documentaire over je gemaakt.
Ja.
Een paar jaar geleden.
Ja.
En daar zit ook een soort poging tot een Amerikaanse carrière in.
Ja.
In allerlei musea over de plas.
Ja,
niet helemaal gelukt.
Nou, in die documentaire lijkt het alsof het niet gelukt is, maar het is toch wel echt wel goed gegaan daar. We hebben in 4 grote steden tentoonstellingen gehad. Uiteindelijk heeft dat mij een gastrol in de Simpsons opgeleverd. Wat toch wel iets schijnt te zijn.
En dat, de tekenfilmserie Schets de Scène is?
Ja, ja.
En schets hem eens, wat zien we?
Nou, we zien mij in beeld staan met een strandbeest op het ijs. Het is een kerstaflevering.
Ja.
En de familie komt. Ja, ik ken die serie niet zo goed, moet je eerlijk zeggen. Er komt iemand bij mij en die zegt, wat heb je nou gedaan? Nou, dit is Nederlandse kunst. En dan verderop loopt de familie Simpson. Simpson, ja, ik denk het.
Ja.
En Simpson, ja. En plotseling treedt er een windvlaag op en dan gaat het strandbeest er vandoor en die loopt over de Millie Simpson heen en die een strandbeest komt er dan aan en dat en ik heb dat ingesproken in een studio in Amsterdam en dat dat is toen uitgezonden en toen kreeg ik berichten uit de wereld van mijn neefjes en nichtjes in Amerika. We hebben op televisie gezien. Ja.
Is dat roem genoeg of had je liever in het grootste museum gestaan?
Ja, dat laatste natuurlijk wel. Ja, het, het waren redelijk grote musea waar ik in Boston en in Chicago. En er kwamen ook ontzettend veel mensen. Die in Boston waren er 87.000 mensen geweest in die tentoonstelling. Maar ik had geen bezwaar tegen gehad als het ook in New York in het MoMA terecht was gekomen.
Ja.
Dus dat is niet gebeurd, nee.
Heb je enig idee waarom niet?
Nou ja, ik bedoel, er zijn genoeg redenen te bedenken waarom niet. Ik bedoel, er zijn zoveel mensen die niet in het, die hebben toch ook niet in het MoMA geweest?
Nee, want, maar ik probeer het ook niet.
Oké. Okay.
Dat is groot verschil.
Ja, het zijn vaak de omstandigheden natuurlijk. Kijk, de hele kunstwereld is, als je goed beschouwt, zeg maar, ontstaat uit relaties en aanbevelingen die erg afhangen van het toeval. En ik denk dat het toeval tot nu toe al eigenlijk aardig in mijn voordeel heeft meegewerkt.
Hmm.
En kijk, de echte top komt natuurlijk over. Ja, er is een select gezelschap, of dat nou de echte top is of niet. Er is een select gezelschap wat op die plekken terechtkomt. En ik hoorde het niet tot die selectie.
En je wijt dat aan de sociale omgeving daaromheen? De sociale krachten?
Er zit ook wel wat in dat er zijn bepaalde vooroordelen over mijn werk. Zeg maar, de mensen hebben, zeg maar, als je draai je zeg maar over meerdere disciplines, je begeeft dat mensen zeggen van, ja, eigenlijk is het geen kunst, want het is techniek.
Mm.
Dat is wel zeg maar een voordeel wat vooroordeel dus, hè. Waar ik af en toe last van heb.
Omdat,
ja, kennelijk kan het niet alle twee zijn. Of het, ja, mensen delen vaak dingen in hokjes. En dat doen, ja, kunsthistorici ook. Of curatoren. Dus je wordt eigenlijk, zodra je zeg maar over de grens begeeft, dan word je daarvoor gestraft.
Ja. Totdat het niet meer het geval is. Want nu in Kunstmuseum Den Haag staat de evolutie van jouw beesten uitgestald.
Ja, nou, dat vond ik het aardige dat het Kunstmuseum zeg maar de nek heeft uitgestoken om mij in Nederland te laten zien.
Ja, wat zien we daar? Hoe schets je zelf die evolutie?
Ja, je ziet als het ware een stolling van de tijd, zeg maar, die uitgestorven soorten, zeg maar, die vertellen als het ware het verhaal van de evolutie. En die staan daar opgesteld buiten bij de vijver. Een serie van 10 van die beesten. Dat is ongeveer 1/3, zeg maar, van het totaal wat bestaat. En die verbleekte buisjes, als het ware, die geraamtes, dat is een verhaal, zelfs als een paleontologische tentoonstelling. En binnen in het museum zijn nog een aantal beesten te zien. Een vliegend beest wat daar aan het plafond hangt. En een zaaltje waar beesten door de bezoekers kunnen worden bewogen zelf.
Ja.
Dus dan is er toch iets van beweging,
ja,
te zien.
Dat is inderdaad ook fascinerend. Kun je er eentje uitlichten waarvan je zegt, dat is mijn lievelings, of dat was een grote doorbraak, een technische doorbraak, of daar die zomer was ik gelukkig omdat het lukte?
Ja, dat is denk ik toch terug te voeren naar het loopsysteem van het beest. Namelijk, dat loopsysteem is eigenlijk al heel vroeg gekomen in de evolutie. Ik had eerst een heel erg ingewikkeld loopsysteem bedacht. En dat eerste beest, dat kon je ook namelijk in het museum zien. Dat beest kon niet staan op zijn poten. Kon alleen maar zijn poten bewegen als hij op zijn rug lag. En toen was er een nacht in 1991. Toen kwam de ruggengraat, zeg maar de krukas van het beest, kwam dichterbij. In principe zou die in het oneindige, meetkundig gezien, zou die in het oneindige geweest moeten zijn. Maar die kwam dichterbij. En toen bleek een bepaalde hoek 90 graden te zijn. En kon ik dus bedenken, 's nachts in bed, terwijl ik niet kon slapen.
Yeah.
En een paar uur later realiseerde ik me dat ik een zogenaamd genetisch algoritme moest schrijven op de computer om de juiste verhoudingen van de buisjes te krijgen. Nou, dat ben ik toen gaan uitvoeren. En dan uiteindelijk heeft mijn Atari-computer dat toen opgelost voor mij.
Dat
heeft een aantal maanden, ja, heeft dat geduurd. Dag en nacht bleef dat ding doordraaien, als het ware een evolutieproces doorgaan. En uiteindelijk kwamen daar 13 getallen uit. Dat waren de lengtes van de stangetjes die ik nodig had om dat te bouwen. En dus die beesten die lopen op een bepaalde manier. En die lopen namelijk, die hobbelen niet. Het heupgewricht blijft op dezelfde hoogte als een pantomime spelen, als het ware. En dat is het gevolg van die 13 getallen die uit de computer kwamen. En die kun je als het ware zien als de genetische code van de strandbeesten. Nou, die genetische code die heb ik al heel lang geleden op mijn website gepubliceerd. En sindsdien zijn er in de hele wereld honderden, zo niet duizenden studenten. En die gebruiken die code om strandbeestjes te maken.
Ja.
En in aluminium en in hout. En dat vaak kleine beestjes, zeg maar, die gewoon op elektronica lopen. Of zeg maar, op elektromotortjes. En die studenten, ja, die hebben het idee dat ze lekker bezig zijn. Dat ze een leuke hobby hebben gevonden. Maar de werkelijkheid erachter is dat ze eigenlijk gebruikt worden voor de voortplanting, yes, van de strandbeesten. Ze worden als het ware geïnfecteerd met het strandbeestenvirus. zoals ik zelf ook ben geïnfecteerd. En vanaf dat moment kun je niks anders doen dan strandbeestjes maken. En zo planten de strandbeesten zich eigenlijk voort. Ja, maar die getallen die blijven maar doorratelen in de wereld over het internet. En dat gebeurde allemaal achter mijn rug om eigenlijk. die hele, nu zijn er zelfs 3D geprinte beestjes die met een speciale printer worden geprint waarmee je bewegende beestjes kunt printen. En die komen als één geheel, komen ze uit die printer zetten. En dat gebeurt ook over de hele wereld.
Ja.
Dus de strandbeesten die planten zich dus in mijn ogen echt voort. En een heleboel mensen denken dan van ja, maar dat gebeurt door mensenhanden. Maar gezien vanuit het strandbeest zijn wij natuurlijk alleen maar hopen eiwit. Die, waar, als je die beïnvloedt met een genetische code, dan komt er vanzelf een strandbeestje uit.
Hmm.
Wij weten ook niet precies hoe een zwangere vrouw een babytje in elkaar zet. En dat, dus het, in mijn idee is dat een echte soort van voortplanting.
Dus zoals een virus een gastheer gebruikt om te overleven, hebben de strandbeestjes jou en die studenten en het internet aan het werk gezet om zelf in verschillende gedaantes
ja, zo zie ik het ook wel eens. Dat ik denk van nou, misschien waren die strandbeesten hingen ze al in de lucht voor 1990 op zoek naar hersenen om in te landen. En dat, yes. Dat ik het geluk gehad heb dat ze in mijn hersenen zijn geland en mij zeg maar totaal bedwelmd hebben met hun, ja, met dat virus, ja.
En dan zijn we weer aan de theoretische kant van je missie.
Ja.
Hoe kun je zoiets bewijzen? Want met een theorie kun je niet gaan zitten knopen en uitproberen en wind vangen.
Nou, het ligt aan hoe je theorie ziet. Ik bedoel, je kunt een idee hebben over hoe iets eruit ziet. En dan kan je inderdaad aan gewoon, zo gaat het eigenlijk. Ik bedoel, 's morgens weet ik zeg maar, waar ik die dag aan ga werken. En dan heb ik daar wel een idee over. Maar dat zie jij niet als theorie, denk ik. Er zit meer een soort van filosofie als ja. Theorie.
Ja,
ja het, ik denk ook dat die filosofie ontstaat. Dus het werkt eerder andersom. Je begint te knopen. En terwijl je aan het knopen bent, ontstaat er een gedachte of zo. Of een idee. Dat komt uit het materiaal, als het ware, naar boven borrelen.
Hmm.
En dus het is meer een resultaat, zeg maar, de overkoepelende gedachte, dat, die borrelt op en die verspreidt zich, zeg maar, en die wordt steeds sterker ook in je hersenen. En dat, en dat schrijf ik dan uiteindelijk op, ja. Wat de buisjes mij verteld hebben.
De buisfluisteraar zou je
de
ook
buisfluisteraar
genoemd kunnen worden.
Ja, dat is een goede boek onthouden.
Hoe ver kom je nog, denk je?
In mijn leven?
Ja.
Nou, ik denk dat ik. Ja, ik ben al niet zo ver, moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, die beesten die kunnen nog niet zo heel veel zonder mij. Maar ik heb er toch alle vertrouwen in dat kun je rangschikken onder het irrationele optimisme. Dat het nog heel ver gaat komen. En dat, kijk, als je kijkt naar het eerste beest wat ik ooit gemaakt heb, wat in het museum ligt. Als ik er nu naar kijk, denk ik, dat ziet er te meelijwekkend uit. Hoe kon die man denken dat het ooit iets zou worden?
Plakband.
In elkaar gezakt. Het kon niet bewegen. Ja, het kon wel bewegen, alleen maar op zijn rug. Het was heel slap en het. Maar als ik terugdenk hoe ik mij op dat moment voelde, dan zag ik alles gebeuren.
Mm.
En het is ook gebeurd. En het is ook, je moet ook de horizon ver voor je uitschuiven om überhaupt iets te bereiken. Dus het. En daarbij moet je natuurlijk zeg maar, kunnen. Tegen een teleurstelling. Ik bedoel, al die mutaties die allemaal niet gaan en zo. Als je daar er veel van hebt, dan raak je er ook een beetje aan gewend.
Ja.
En dat, dus oh, het zal alweer niet gaan. Maar tegelijk weet je ook van, straks gebeurt er gewoon iets wat ik helemaal niet in gedachten had. En die beloning die komt wel.
Dat is de conditie en de mentaliteit van een kunstenaar en een uitvinder.
Ja, misschien wel. Ik ben in ieder geval, als ik een beetje succes heb met iets, dan ben ik onevenredig blij.
Heel veel succes. Ik hoop dat je het redt. Dat er hier over een jaar of 20 allerlei beesten langs de kust paraderen.
Oké.
Succes.
Dank je.
Tot zover deze aflevering. Die werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie. Dank je wel. Vond je dit een leuke uitzending? Vertel dan ook eens iemand anders over Kunst is Lang. Zo bereiken we weer een groter publiek voor de kunst. Dank je wel en tot volgende week.